En vanmorgen hebben we de laatste versen gelezen van 1 Koningen 16. Met de nadruk op vers 34. Laatste vers dus van 1 Koningen 16. Waar staat: in zijn dagen bouwde Hiel de Betaliet Jericho op. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste, heeft hij haar poorten gesteld. Naar, dat betekent in overeenstemming met, het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. En de zaak is dat deze herbouw van Jericho de achtergrond is van deze geschiedenissen, zoals die hier vermeld worden, de geschiedenissen waarin Elia en later ook Elisa een rol spelen. We hebben vanmorgen ook gezien dat deze herbouw van Jericho, en ik vertel het nu maar eens heel kort, dat deze herbouw van Jericho niet is in strijd met wat de Heer gezegd had via Jozua, maar integendeel, het is juist in overeenstemming met wat de Heer gezegd had via Jozua. Vanmorgen hebben we dat schriftplaats ook opgezocht, Jozua 6 vers 26, waar niet gezegd wordt dat Jericho niet herbouwd mocht worden, want dat is wat ik op school geleerd heb, maar dat staat er helemaal niet. Wat daar staat is dat degene die het doen zou, vervloekt zou zijn. En degene die het doen zou, zou het moeten doen door de stad te funderen op zijn eerstgeborene en op zijn jongste zoon. Vandaar dat als hier in 1 Koningen 16 vers 34 ineens melding gemaakt wordt van inderdaad de herbouw van Jericho, dat er staat dat Giel dat gedaan heeft en hij heeft die stad inderdaad gegrondvest op Abiram, zijn eerstgeborene, zoon staat er niet, het is gewoon zijn eerstgeborene, het bekende woord voor het eerstgeboorterecht in de Bijbel. En bovendien heeft hij haar poorten gesteld op Segub, zijn jongste zoon, maar zoals gezegd, de jongste zoon heeft in de Bijbel gewoonlijk het eerstgeboorterecht. Zodat in de praktijk, althans wat de typologie betreft, hier helemaal geen verschil tussen is. Deze twee zonen zijn in feite gewoon dezelfde, maar ze beelden twee verschillende hoedanigheden uit. En in feite beelden ze uit twee verschillende hoedanigheden van de Heer Jezus Christus, die de eerstgeborene is, maar hij is dat omdat hij de jongste, omdat hij namelijk de tweede is. We hebben trouwens gezien dat het woord eerstgeborene samengesteld is uit de letters 2, 20 en 200 in het Hebreeuws, zodat op alle manier er de nadruk op gelegd wordt dat de eerstgeborene inderdaad de tweede is. Want de eerstgeborene heeft niks met eerste te maken en ook niks met geborene. Maar het is een woord wat helemaal niet vertaald kan worden. Wij hebben er geen Nederlands woord voor. Het is het woord wat de aanduiding is van degene die het hoogste erfrecht ontvangt. En in de praktijk blijkt het in de Bijbel te zijn dat als er twee zonen te zijn, dat dan het hoogste erfrecht gaat naar de tweede zoon. En dat wordt hier aangeduid doordat de eerstgeborene, inderdaad, Abiram, dat daarop wordt de stad gegrondvest en op de jongste Segub worden de poorten gesteld. En ik heb er ook op gewezen dat beide namen, Abiram zowel als Segub, de betekenis in zich hebben van dat zij verheven zijn. En daarom beide zijn heenwijzingen naar Christus, want Christus is de oorzaak, het fundament van het bestaan, niet alleen van Jericho, maar van het bestaan van deze wereld. Vanmorgen heb ik dit schema op bord getekend. Een schema wat in de eerste plaats verband houdt met de totale heilsgeschiedenis van begin tot eind. Een schema wat de uitbeelding geacht wordt te zijn van de wereld die toen was. De uitdrukking is van 2 Petrus 3. De wereld die toen was, die ooit door het water vergaan is. Kortom, het is die wereld die beschreven wordt in Genesis 1, waar staat: in de beginnen schiep God hemel en aarde. Maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de afgrond. En bovendien blijkt er inderdaad een heleboel water in die afgrond te staan. Het staat allemaal nog in hetzelfde vers. Wel, sommigen is dat willens onbekend, maar ons hopelijk niet. En anders dan doen we er van de week maar eens wat aan. Het gaat erom dus dat we in de Bijbel te maken hebben met een wereld die gevallen is en die ook geoordeeld is, of beter nog, die nedergeworpen is, want zo staat het letterlijk in de Bijbel. Katabole, vertaald met grondlegging, maar werkelijk betekent het nederwerping. We hebben te maken met een wereld die nedergeworpen is in de dagen van de grote vloed van Genesis 1 vers 2, die overigens door Petrus, maar ook in de psalmen beschreven wordt. En daarna zien wij dat na die val die gevallen wereld gemaakt wordt in 7 dagen tijd tot wat die ook vandaag aan de dag nog is. Vandaar dat wij deze wereld in de Bijbel gekenmerkt zien als de wereld van de 7. Alles merkt zich met een 7. Alle werk wat God doet in deze tegenwoordige wereld wordt gekarakteriseerd door de 7. Omdat deze tegenwoordige wereld het resultaat is van Gods werk in de bekende 7 dagen van restitutie, van herstel dus, want dat betekent het woord, van herstel zoals die in Genesis 1 beschreven staan. Voor de goede orde zeg ik er maar bij dat ik ook op school heb moeten leren: op de eerste dag schiep God het licht en op de tweede dag schiep God het uitspansel enzovoort. Wij moesten dat uit het hoofd opzeggen. Pas later heb ik gezien en bovendien ook thuis geleerd dat dat helemaal niet in de Bijbel staat. Want dat is nou eenmaal zo, dat staat er ook inderdaad niet. Ja, daar kan ik niks aan doen, mensen kijken mij verwijderd aan altijd als ik het zeg. Maar het staat er zo niet en u zou dankbaar moeten zijn dat er iemand is die u dat ook een keer vertelt. In plaats van het hem te verwijten. Hè? En ik doe maar net of het niks bijzonders is en of het geen heet hangijzer is. Ik doe maar net of het bekend is en daarom halen we deze geschiedenis hier aan. Want het herstel van de wereld tot wat hij nu is in de 7 dagen van Genesis 1 komt overeen met de herbouw van Jericho in de dagen van Giel, wiens naam betekent God leeft, of het betekent gewoon een levende God. En een levende God is een God die zich niet verbergt, maar die zich openbaart, die actief is. En we hebben vanmorgen vastgesteld dat als God actief is, hier in dit verhaal, hier in 1 Koningen 16 vers 34, is het in de herbouw van Jericho. Maar de herbouw van Jericho, nadat hij eerst verwoest was, komt overeen met het herstel van de wereld in Genesis 1, ook eveneens dus nadat hij eerst verwoest was. Zodat het bestaan van Jericho, of laat ik het anders zeggen, zodat het Jericho, zoals het bestaat in de dagen van Elia en Elisa, maar zelfs zoals het bestond in de dagen van de Heer Jezus, wel, dat Jericho is de uitbeelding van deze tegenwoordige wereld, die er eigenlijk niet kon zijn, omdat hij onder de vloek van de zonde terechtgekomen was, omdat hij terechtgekomen was onder het oordeel van God. En toch heeft God die wereld tot op zekere hoogte, niet helemaal hoog, maar tot op zekere hoogte hersteld tot wat die wereld vandaag aan de dag is. En zo is het ook gebeurd met Jericho. En het verhaal, het eenvoudige verhaal, want het is een eenvoudig verhaal, dat is slechts dit, dat toen een nedergeworpen wereld hersteld werd tot wat die nu is, toen stond vast dat degene die dat deed ook inderdaad vervloekt zou zijn. Ik zou zeggen, loopt u eens de straat op en u zult merken dat het inderdaad zo is. Want er wordt wel gezegd, wie Jericho bouwt, zij vervloekt. Maar wie Jericho bouwde, was de levende God. Nou ja, we spreken vandaag geen Hebreeuws, maar anders zou ik gewoon gezegd hebben, het was Giel. En dat is de levende God. Die man heette nou eenmaal zo, dat kan ik ook niet helpen, hè. Wie Jericho herbouwde was de levende God. En wie deze wereld maakte tot wat hij nu is, is de levende God. En het is feitelijk een heel eenvoudig antwoord op een heel ingewikkelde discussie. De discussie is ingewikkeld omdat die al zoveel jaren duurt overigens. De discussie namelijk over, als God dan wist dat Adam zou zondigen, waarom heeft God het dan niet voorkomen? En als hij het niet wist, hoe kan hij dan God zijn? En dat verhaal lost zich heel eenvoudig op door gewoon de Bijbel te bestuderen en te zien dat er gezegd wordt dat het lam Gods geslacht is van voor de katabole van de kosmos. Sorry voor het Grieks, maar van voor de nederwerping, grondlegging staat er dan, maar dat kunt u vergeten, van voor de nederwerping van de wereld. Want voordat God die oude wereld oordeelde, stond vast dat God door het werk van de Heer Jezus Christus, door het werk van zijn eerstgeborene, die hoog en verheven zou zijn, deze wereld alsnog tot zich zou brengen, met dien verstande dat hij uit die oude gevallen wereld alsnog een nieuwe wereld tevoorschijn zou brengen, doordat hij zijn zaad, ik zeg het nu heel snel, doordat hij zijn zaad zou geven. Hij, God als de man, zou zijn zaad geven in deze vrouwelijke en bovendien onvruchtbare wereld, die daardoor zwanger zou worden en in de toekomst inderdaad een nieuwe wereld zou baren. En dan zegt u, dat is leuk uitgedacht. En dan zeg ik, nee hoor, dat staat in Romeinen 8. Daar staat, want de gehele schepping is in barensnood. Oh, de vertalers maken ervan als in barensnood, want die zeggen dat is toch een vergelijking. Er moet er als bij staan. Maar dat staat er niet. De hele schepping is in barensnood tot nu toe en wacht op het openbaar worden van de erfgenamen van God. Zonen God staat er. En wij interpreteren dat als, meteen als erfgenamen, want dat zijn het. En dat betekent dat het niet alleen van toepassing is op de gelovigen van nu. En niet alleen op ons, maar het is van toepassing op allen die ooit deel uitmaken of uitmaken zullen van die nieuwe schepping. Die overigens pas in de toekomst geopenbaard zal worden. En zelfs als u zegt, maar wij zijn toch al zonen God, dan wil ik het niet eens bestrijden vanavond. Maar dan zeg ik gewoon dat het dan toch nog betekent dat wij pas in de toekomst als zodanig, als zonen dus, geopenbaard zullen worden. Dat is wat Johannes zegt in aansluiting daarop. Hij zegt, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wat we zijn zullen, dat is uiteraard zonen. En als iemand dat wist, was het Johannes, want die praat over bijna niks anders dan over zoonschap. Nou goed, daar hebben we het verder niet over. Het principe is nou eenmaal dat wij leven in een zwangere wereld. En daarom, dat heb ik vanmorgen ook gezegd, de wereld zoals die zich aan ons voordoet is niet in zijn normale situatie, maar is in de bijzondere situatie van zwangerschap en dus van lijden. En op een van de eerste bladzijden van de Bijbel, direct nadat melding gemaakt wordt van de werking van de zonde, ook in deze tegenwoordige mens, in Adam dus, wel op een van de eerste bladzijden van de Bijbel wordt meteen melding gemaakt van ik zal zeer vermeerderen de smart, namelijk uw dracht. En met smart zult gij zonen, baren enzovoorts. En daarmee wordt er niet alleen beschreven wat de vrouw zou ondergaan bij het voortbrengen van kinderen, maar daarmee wordt tegelijkertijd beschreven wat de situatie is van deze tegenwoordige wereld. En als er al sprake is van een vergelijking, dan zeg ik, dan is de situatie van de wereld niet afgeleid van de situatie van iemand zijn vrouw, hè? Willekeurig welke, hè? Maar het is andersom. De situatie van de vrouw die zwanger is en voort moet brengen, die situatie is een afschaduwing van de situatie van de gehele schepping. Zo is het nou eenmaal. En we moeten goed zien dat het grote, de hogere en grotere dingen zich uitdrukken in de kleinere dingen en niet andersom. God de grote drukt zich uit in de kleinere details ook van deze wereld en niet andersom. God is niet een afschaduwing van de mensen van zijn schepping, maar andersom, de schepping is een afschaduwing van God. Zie. Daarom de verhouding tussen Christus en de gemeente is niet afgeleid van de verhouding tussen man en vrouw. Maar daar hadden we het gisteren over op deze plaats. Maar andersom, de verhouding tussen man en vrouw is afgeleid van de verhouding tussen Christus en de gemeente. Want deze laatste is de hogere en dat is dus de norm. Zie. Nou, dat is met al deze dingen zo. De kleinere dingen zijn afgeleid van de grotere. Maar de grote waarheid van deze wereld is dat die zwanger is. En men merkt het niet om de eenvoudige reden dat men de wereld nooit anders gekend heeft. En voor degenen die dan iets geleerd hebben omtrent de wijze waarop God zich openbaart, ook in de schepping en in de natuur, moet ik er dan toch op wijzen dat het grote kenmerk van alle dingen in deze schepping is, dat het allemaal gericht is op voortplanting. Wel, dat is niet de normale situatie, maar zo is het in de wereld wel, gewoonlijk. Maar dat is niet de normale situatie. Normale zou zijn dat voortplanting niet nodig zou zijn, eenvoudig omdat er geen dood is. We moeten goed begrijpen dat in de Bijbel de voortplanting ook pas genoemd wordt nadat de dood genoemd wordt. Ik zeg niet dat dat de volgorde is waarin het hier op aarde was of zo. Daar wil ik helemaal niet over discussiëren. Het heeft er ook niks mee te maken. Het gaat mij er nu om dat de voortplanting in de Bijbel pas genoemd wordt na de introductie van de dood, althans in de mensheid. En daar gaat het maar om. En de voortplanting is niet anders dan een maatregel om te voorkomen dat de mens vroegtijdig uitsterft. Want deze wereld heeft niet levenskracht in zich zoals evolutionisten denken, maar deze wereld is ten prooi aan de dood. Dat er niettemin toch een soort van leven bestaat in deze schepping, komt omdat God daarin is. En dat komt omdat God met deze wereld meegaat. Dat komt omdat God zich met deze wereld bemoeit. En de reden daarvoor is duidelijk genoeg. Hij is degene die de wereld gemaakt heeft tot wat zij nu is. En daarom is hij verantwoordelijk. Waarmee dan vervolgens verklaard is. Ik bedoel het echt niet oneerbiedig, maar daarmee is vervolgens verklaard waarom de Heer zelf kwam uit de hemel om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want, en dat noemden wij vanmorgen ook, want hij zelf was de verliezer. Hij zelf raakte deze wereld kwijt aan Satan, in de macht van Satan, die de god deze eeuw is, die de eeuw deze wereld is, zoals het zo mooi staat in Efeze 2. Hij is de overste van de macht der lucht. Kortom, de wereld wordt praktisch. Dat betekent gewoon in de praktijk van het dagelijks leven wordt de wereld geregeerd door Satan. En God verloren dus. En dat is dan ook de achtergrond van het feit dat God zelf kwam, en nog steeds komt eigenlijk in andere zin, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het verhaal is dit, maar dat stamt uit de Joodse overlevering, die moeten niet te zwaar aan tillen. Maar het verhaal wat verteld wordt is dit, dat toen God zei van ik ga deze wereld maken, en bedoelt dus kennelijk restitueren, herstellen, dat toen iets in God zei, dat is wel goed, maar dan ga ik daar met mee. Ik ga mee met die wereld. En in de Joodse theologie speelt het een belangrijke rol dat Jehovah, wiens naam men overigens niet uitspreekt, maar dat Jehovah meegaat met de wereld en dus als het ware onderdeel van deze wereld geworden is. Dat blijkt ook, want als je een gewone Calvinistische theoloog vraagt wie Jehovah is, dan zal die punt 1, als de Nederlander is, zeggen, je moet het anders uitspreken, maar dan moet je niks van aantrekken, want als je Yahoo zegt of ja, we verstaan ze in de hele wereld niet meer. Behalve in Nederland. Dus je blijft gewoon Jehovah zeggen, dat is internationaal. Dus en dat is één ding. En het tweede wat je zal zeggen is dat Jehovah is de verbondsgod. En als u zegt, verklaart u mij dat is, dan zal hij uitleggen dat Jehovah die God is zoals hij zich bekend maakt aan de mens. Want als hij zich bekend maakt aan de mens, vraagt de mens, hoe heet u? Want alle dingen moeten een naam hebben. Moet een uitdrukking, een woord of een naam voor zijn. En dan zegt hij, ik ben die ik ben. En dat wordt dan herleid tot de naam Jehovah, want dat is ongeveer de betekenis van Jehovah. Dus ik ben die ik ben. Dat is dus de naam van God, zoals hij inderdaad zich bemoeit met de mens. Zoals hij bemoeienis heeft met de mens. Zoals hij verscheen aan Adam, zoals hij verscheen aan Abraham. Eigenlijk had ik moeten zeggen, zoals hij verscheen ook aan Enos. Want in zijn dagen begon men de naam van Jehovah aan te roepen, staat er in Genesis. Maar het was de naam waarmee hij zich bekend maakte aan Mozes. En zoals hij zich ook later bekend gemaakt heeft. En het was ook een naam die feitelijk, maar dan vertaald naar het Grieks, gebruikt werd in de dagen van de Heer Jezus. Toen hij inderdaad in menselijke gedaante op aarde wandelde. Niet als de eerste mens, maar als de tweede. Niet als de eerste Adam, maar als de laatste. Maar omdat hij feitelijk de Heer uit de hemel was, zoals 1 Korinthe 15 zegt, had hij dus het eerste geboorterecht. En hij droeg dan ook de naam Heere, wat hetzelfde is als Jehovah, Heere Jezus. En op die naam kom ik straks, denk ik, nog wel even terug. Maar de gedachtegang is deze, dat toen in Genesis 1, in de loop van die 7 dagen, God sprak en daar dus het woord Gods klonk en aanwezig en werkzaam was, toen was daar aanwezig en werkzaam Jehovah, die immers het woord Gods is. En dat woord Gods is sindsdien ook met deze wereld meegegaan. God heeft altijd tot de mens gesproken. Ik meen dat het professor Bettex was, maar ik kan me vergissen. Maar ik meen dat het professor Bettex was die schreef dat de normale situatie niet is de situatie zoals wij die vandaag aan de dag kennen, waarbij God zwijgt en wij alleen nog zijn geschreven woord hebben. Maar de normale situatie is altijd geweest dat God sprak tot de mens. Maar dat wij nu in een bijzondere situatie en feitelijk bijzondere bedeling leven, waarin God zwijgt, maar niet dan nadat hij eerst zijn volledige woord aan ons heeft doorgegeven, zodat hij op andere wijze dan toch nog tot ons spreekt. Maar het is niet normaal dat wij God niet zien of niet kennen, of dat we denken dat de hemel van koper is. Het is hooguit normaal voor de tegenwoordige 5e bedeling waarin wij leven. Het is een uitzonderingssituatie, maar de normale situatie is dat God tot de mens spreekt en met de mens omgaat en hem leidt en gewoon met hem converseert. vooropgesteld dat die mensen ervan gediend is, uiteraard. Want mensen die God toch niet geloven, die hoeven er niet op te rekenen dat God ooit tot hen zal spreken. En God doet dat zelfs niet door de schriften. Heel eigenaardig, maar het is zo. Het is een eigenaardig boek, die Bijbel. Tot ongelovigen zegt het niks. En tot gelovigen zegt het alles. Nou goed, dat even terzijde. Ik hoop nou uw gedachten wat losgemaakt te hebben. Omdat u zult begrijpen dat de wereld zoals wij hem kennen een wereld is waarin de Heer zelf bemoeienis heeft met deze wereld. En zelfs onderdeel werd van deze wereld. Want hij werd de zoon van Adam, maar dat niet alleen. Hij werd zelfs uit afstammelingen van Adam geboren. En hij werd dus inderdaad mens. En aangezien de mens een schepsel is, werd de schepper schepsel. Dat is een rare gedachte. Dus ze hangen je zo op voor ketterij, hoor, als je deze dingen zegt, hè. Ja, het is ook maar de helft van het verhaal, maar ik kan niet alle helften tegelijk vertellen natuurlijk, hè. Maar hij werd wel degelijk deel van deze schepping, hij ging erin mee. Ja, het was Jezus van Nazareth, maar wat had u dan gedacht? Als God meegaat met zijn schepping, dan verwacht u hem toch in menselijke gedaante. Het was trouwens volledig in overeenstemming met de oud-testamentische profetie. En u zegt, maar dat kan toch niet, want daarmee vernedert God zich, toch? Dan zeg ik, ja, maar dat staat er toch ook precies? Er staat toch dat degene die Jericho herbouwt vervloekt zou zijn? De levende God zou vloek dragen? En van de Heer Jezus staat in Hebreeën 12 dat hij vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht, heeft die vloek gedragen. En tot vandaag de dag is het duidelijk genoeg, want ik zei u al, loop naar buiten en u hoort God vloeken. En hij draagt het, want hij doet er niks tegen. Nou ja, nog niet. Dus hij draagt het nog, maar niettemin is dat dus zo. Hij wordt tot vandaag aan de dag gevloekt. Maar dat is ook niks bijzonders, want het gebeurde in het verleden net zo. Er wordt over God geredeneerd als over een begrip wat de mensen zelf gevormd hebben in hun gedachten, als een theologisch begrip waar iedereen zijn eigen inhoud aan moet geven, terwijl diezelfde God dat allemaal aanhoort en niks van zich laat horen en door de wereld verworpen is. Want hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend en die kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En je kunt dus nooit ontkennen dat deze levende God, Giel, dus inderdaad gevloekt wordt. Bovendien, als ik dan heel concreet moet zijn, de staat van de Heer Jezus dat hij hing aan het hout en daarover staat, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zodat er inderdaad een vloek kwam over de levende God. Want Christus was toch God, of niet? En hij leefde toch? Goed, dan kwam er een vloek over een levende God. Dat is niet de hele waarheid, maar niettemin is het wel waarheid. En daar gaat het nou maar om. Hè? De gedachte is dus dat dit Jericho, zoals het hier genoemd werd in 1 Koningen 16, vers 34, dat dit Jericho feitelijk, typologisch, de uitbeelding is van de wereld waarin wij leven, een wereld waarin dan optreden Elia en Elisa. En als ik het vlug zeg, ik kom er wel uitgebreider op terug, maar als ik het vlug zeg, is het zo dat Elia de uitbeelding is van, laten we zeggen, de oude mens. En Elisa is de uitbeelding van de nieuwe mens. Beter is te zeggen dat Elia de uitbeelding is van de Heer Jezus in zijn vernedering. En Elisa is een uitbeelding van Christus, moet ik dan zeggen, volledig gezalve, Christus, in zijn verhoging. Zij zijn dus eigenlijk dezelfde. Maar het grote verschil is dat de een vernederd is en ook altijd op de vlucht is enzovoorts en ook alleen overblijft en zo. Terwijl de ander, zoals we ook vanmorgen gezegd hebben, de heerlijkheid kent in zijn leven en gewoon thuis zit in alle rust enzovoorts. Dat is een beeld van de opgewekte Christus. En dat alles tegen het decor van Jericho. Wel, wat in Elia en Elisa wordt uitgebeeld, ik kom er zo nog wel terug, maar wat in hen wordt uitgebeeld, is dat principe wat Nicodemus niet kende, maar wel behoorde te kennen, het principe van wedergeboorte. Immers, nu wij leven in deze wereld van het herstelde Jericho, waarin de levende God bemoeienis heeft met deze gevallen wereld. Wel, in deze wereld waarin wij leven, dienen wij maar één ding te leren verstaan. En dat is dat deze oude schepping waarvan wij deel uitmaken zal verdwijnen. Vroeg of laat, want dit is geen tijdrekenkundig schema, hè, dat gaat het niet om. Maar gaat om een principe. Vroeg of laat zal die oude schepping verdwijnen en plaats maken voor een nieuwe schepping. Dat principe wordt uitgebeeld ook in het Nieuwe Testament, doordat men daar onderweg is van Jericho, de tegenwoordige wereld dus feitelijk, naar Jeruzalem. Je kunt zeggen, Jericho wordt weer verwoest, jawel, maar daarna komt er geen Jericho meer. Daarna komen we terecht in Jeruzalem. En de weg van Jericho naar Jeruzalem speelt een belangrijke rol in de schrift. En als ik hem andersom noem, dan speelt het ook een belangrijke rol. De weg van Jeruzalem naar Jericho. Dat is de verkeerde weg uiteraard. Dat is de goede weg, maar de verkeerde kant op. Om het dan helemaal precies te vertellen, anders snappen ze het bij de ANWB natuurlijk niet. He? Maar die weg die speelt een belangrijke rol. Want het is de weg die de mensheid gaat. Wat geweest is, is geweest. Er zijn er ook maar weinig die werkelijk interesse hebben in het verleden. Nou ja, sommigen moeten ermee aan de kost komen en verzinnen allerlei theorieën over het verleden die toch niemand kan controleren. Daarom kun je er zo goed je kost mee verdienen. Maar daar gaat het nou niet om. Maar wanneer we eenmaal in deze wereld zijn, dan hebben we maar één drempel voor ons, die weg van deze oude wereld naar een nieuwe wereld. Iedereen weet dat het gaat om het tot stand komen van een volgende generatie. Hè? Nou ja, Freud wist dat. Kennen jullie niet? Die kennen jullie toch van de reclame allemaal, hè? He? Ja, jullie kennen hem al, dus ik durf het niet meer te zeggen. Eet meer Freud was dat, hè? Ja, inderdaad. Die zei dat het in het leven maar om één ding draaide. En als ik het netjes zeg, dan gaat het gewoon om de voortplanting. Daar komt het op neer. Er moet een nieuwe generatie verwekt worden. Waarom? Omdat de oude voorbij gaat. De onrust van de hele tegenwoordige wereld, niet alleen van de individuele mens, maar de hele onrust en onvrede van de tegenwoordige wereld is dat men als het ware aanvoelt dat er iets tot stand gebracht moet worden met betrekking tot de toekomst. Zoals het vandaag is, kan het niet blijven, dat weet iedereen. En het leuke is, dat wist men gisteren ook, en toch is het zo gebleven. Hè? Nou, eergisteren dan vooruit, voor degene die wat langer meedraaien, hè? Eergisteren. Goed, maar het is altijd zo gebleven. En de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niks leert. Maar die was niet voor mij, maar wie het wel was, weet ik ook niet meer, hè. Maar goed, het principe is namelijk dat we allemaal weten dat zoals vandaag is, kan het niet blijven. Maar hoe het dan wel moet worden, wel, daar kunnen we ook over filosoferen. Maar tegen de tijd dat onze idealen gerealiseerd moeten zijn, zijn wij ook al overleden. Zoals een socialist zei, met wie ik samen in dezelfde fabriek werkte, die zei, ach, mijn leven lang heb ik de barricade gestaan. Hij zegt, maar wij zullen dat niet meer beleven, maar onze kinderen wel. Nou, ik geloof dat die man heel geen kinderen had, maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Maar dat maakt het alleen maar nog tragischer. Want die idealen bestaan niet. Men meent gevonden te hebben waar het aan schort. Men meent gevonden te hebben waar de oplossing ligt van de problemen. Men werkt eraan, maar zelfs als dat ideaal gerealiseerd zou worden, blijkt het niet de oplossing te zijn van de problemen van de mens. Want die onrust zit in de hele wereld. Je hoeft geen groot natuurkundige te zijn om te zien dat in de hele natuur die onvrede en die onrust bestaat. Alles is in beweging en alles is maar gericht op één ding, het instand houden van de soort, want men leeft onder de heerschappij van de dood. Dat is niet leuk om te zeggen, maar daarom is het wel zo natuurlijk. Nou, dat is het ook. Maar al die dingen zijn een afschaduwing of een uitwerking van het principe van wedergeboorte. Meneer Nicodemus, deze oude schepping moet een nieuwe schepping worden. Deze oude generatie moet plaatsmaken voor een nieuwe. Er moet een verandering plaatsvinden. Nou, daar gaat het om. Dat is wat men voor heeft. Vandaar dat tegen deze achtergrond van dit herstel, die Jericho, deze twee man optreden, die gezamenlijk, Elia en Elisa dus, die gezamenlijk de uitbeelding zijn van oude schepping en nieuwe schepping. Oude mens, nieuwe mens. Dood en opstanding. Waarbij we het makkelijkst het verhaal kunnen volgen door het projecteren, typologisch uiteraard, op de Heer Jezus Christus. Want Jezus werd geboren in Bethlehem en hij stierf. En tot op heden eindigde hij in de hemel, zoals Elia. Want dat is de geschiedenis van Elia. Nou, die werd niet in Bethlehem geboren. Maar hij eindigde wel in de hemel, zal ik maar zeggen. Een leven van vernedering achter de rug. En hij werd weggenomen van de aarde, werd gezet in de hemel, zo zou je het kunnen zeggen. En aan de andere kant vinden we dan vervolgens Elisa als een beeld van de nieuwe mens, de opgewekte, degene die rust gevonden heeft, degene die verheerlijkt wordt. Een uitbeelding van de opgewekte Christus, maar tegelijkertijd natuurlijk een uitbeelding van de wedergekomen Christus, de eersteling en het hoofd van een nieuwe schepping. Daar is Elisa de uitbeelding van. En die twee horen dus bij elkaar. Zie. Nou, dat is de achtergrond van deze gebeurtenissen. En dan kom ik maar eens terecht bij Elia zelf, dat is 1 Koningen 17 vers 1. Ach nee, ik wil toch een paar dingen nog even noemen. Ik heb het wel eens meer genoemd en het blijft bij noemen, want het zijn even zoveel aparte onderwerpen. Maar als u nou eens de moeite zou doen om het een en ander na te zoeken, dan zult u vinden dat Jericho in de Bijbel nogal een belangrijke rol speelt, zeker in de evangelieën. Want we vinden in de eerste plaats in het Nieuwe Testament in Lucas 10 Jericho genoemd. Dat is de eerste keer. Nieuwe Testament, daar vinden we Jericho genoemd in de verkeerde zin, want daar loopt de weg van Jeruzalem naar Jericho en daar liep een man, die kwam in rovershanden terecht en dat had u zelf kunnen bedenken, want hij liep de verkeerde kant op. Het was de weg die afdaalde van het hoge Jeruzalem naar het lage Jericho, wat nogal een eind beneden de zeespiegel ligt zelfs. Nou, niet onder water, maar wel onder de zeespiegel. Ja, precies. Dus het ligt erg laag. Het is een afdalende weg naar een stad die er eigenlijk niet kon zijn. De man die er naartoe ging had dus in feite zijn zinnen en zijn idealen gezet op Jericho. Dat is een beeld van de mens die de invulling van zijn idealen ziet in deze tegenwoordige wereld van de zeven dagen, zal ik maar zeggen. En waar kom je dan in terecht? Ja, in handen van moordenaars. Kortom, je komt in de dood terecht. Ja, moordenaars. Het komt van buitenaf tot je. Je komt er eigenlijk ook niet helpen. Maar het is wel de consequentie van de weg die je aflegt. De verkeerde kant op. Ja. Nou, dat is Lucas 10. En u weet hoe het dan gaat. Dan ligt die man daar eigenlijk dood. Nou, hij was niet dood, maar voor het verhaal was hij eigenlijk wel dood. Hè? Typologisch was hij wel dood, want hij was gevallen in handen van moordenaars. En dan komt er iemand langs uiteindelijk. En toen vroeg die man die daar lag, die vroeg, goede meester, wat moet ik doen? Of zo, hè? Zo was het niet, hè? Nee, dat kon ook niet, dat kon hij in de eerste plaats niet vragen, maar hij kon sowieso helemaal al niks meer doen om het eeuwig leven te beërven of zo, of om alsnog in Jeruzalem te komen, want hij lag er voor dood aan de kant van de weg. De situatie van een mens, een zondaar in deze tegenwoordige wereld, die vraagt, wat moet ik doen? En het antwoord is, niks. Maar dat heb ik vanmorgen besproken. Niks? Waarom niks? Hè? Ja, ik heb anderhalf uur lang niks gezegd dus vanmorgen, dat begrijpt u. Maar waarom niks? Wel, omdat deze drie perioden uit de Heilse historie, respectievelijk de eerste, de tweede en de derde dag zijn, maar die komen overeen met de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Kortom, ze komen overeen met de dagen van het lijden en sterven en het graf en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar de dag in het graf was inderdaad die tweede dag en in andere zin de zevende dag, want het was Sabbat. Zie? Waarmee je maar weer ziet dat in deze hele wereld van deze zeven dagen, om zo te zeggen, is het Sabbat. En wat elk mens heeft te leren, is dat hij kan werken wat hij wil, maar dat het tot niks leidt. Hij moet ook niks doen om die nieuwe wereld te beërven. Hij moet zich slechts onderwerpen aan het woord van God. Want dat woord van God is het zaad der wedergeboorte. Zegt Petrus. Is een wedergeboorte niet door vergankelijk zaad? Of zoals Johannes zegt, niet door de wil des vlees, of de wil des mans. Maar door het eeuwig blijvende, het onvergankelijke eeuwig blijvende woord van God. Wat moet men dus doen? Nou, eigenlijk niks, behalve dan geloven, maar dat is niet wat doen, hè? Geloven is niet iets doen, geloven is juist iets nalaten. Zoals het in Romeinen 4 staat, wie niet werkt, Nee, dat staat niet in Romeinen 4. Ja, Romeinen 4 is dat. Ja, Romeinen 4 staat dat. En degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaar en rechtvaardig wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Degene die niet werkt. Nou, dat is het verhaal. Men kan ook niet anders. En het is niks anders dan hoogmoed van de mens die voor dood aan de kant van de weg ligt en dan nog zegt, wat moet ik doen? Of die zegt, al wat de Heere gesproken heeft, wij zullen het doen. Dat kun je niet, want je ligt dood aan de kant van de weg. Van Jeruzalem naar Jericho. En je bent overgeleverd aan de barmhartigheid van een Samaritaan. Dat is het verhaal. En die is in staat, niet alleen om je naar de herberg te brengen, maar om voor je te betalen ook nog. En dan vervolgens je weer op te halen als je wederkomt. Dat is het verhaal. Toch? Dat is het evangelie in een notendop. Hè? En wat wordt er een end omheen noemen ze net woord, gesproken. Goed. Hè? Ja, dan zeg ik het netjes, dan beginnen jullie nog te lachen. Nou goed. Maar dat is het verhaal, het eerste verhaal over Jericho in het Nieuwe Testament. Ik moet zo even kijken op mijn lijstje, er staat nog vast nog wat meer in. Ja, daarna komen we namelijk nog eens een keer in Lucas terecht, in Lucas 18. Dat is het verhaal van de blinde man bij Jericho. Daar heb je het. Want de mens in Jericho of bij Jericho, de mens hier in deze tegenwoordige wereld, die is blind. Nou, hij is blind geboren, feitelijk. Hij ziet ook niks. Eigenlijk, hè. En daarom moeten zijn ogen geopend worden. En u weet hoe ogen geopend worden. De ogen worden slechts geopend wanneer men ontmoeting heeft met het woord van God zelf. Christus neemt de deksel weg, neemt de verblindheid weg, neemt de schellen van de ogen, of neemt het doekje van het hoofd, want dat is allemaal hetzelfde. Neemt de deksel van het aangezicht. Ja, dat staat er nou eenmaal zo, hè. Dat is het verhaal van de blinde man in Jericho. Dan hebben we in Jericho ook nog het verhaal van, nou blijf maar even bij het Lucas-evangelie, het verhaal van Zacchaeus. Dat was die kleine man die, die belasting inde. Dat heeft iets met slavernij te maken. De hele mensheid in deze wereld wordt in slavernij gebracht. En daar leven wij trouwens allemaal van, zoals Israël ervan leefde in Egypte in de tijd. Men moet schatting betalen. Enzovoort. Zacchaeus hield zich daar ook inderdaad mee bezig, met inzamelen van die dingen, enzovoorts. Maar gelukkig, hij wilde de Heer wel zien. Nou ja, normaal zijn de mensen in Jericho blind, deze dan niet. Maar deze was in andere zin natuurlijk verblind, want hij klom in een vijgenboom. Want hij had ook niet door dat een vijgenboom juist de uitbeelding is van de zienlijke, de stoffelijke dingen. De vijgenboom, dat is die boom waarvan de bladeren gebruikt werden door de mens oorspronkelijk als kleed. Nadat hij in zonde gevallen was, hè. En Zacchaeus, die was ook niet van gisteren, die dacht, hey, zo moet dat dus. Die nam niet een paar vijgenbladeren, maar nam de hele vijgenboom, waarin hij dus maar, want dat is het gewoon, hij kleedde zich dus in het kleed van de boom, zo was het toch, van de vijgenboom. Terwijl de vijg staat voor de uiterlijke dingen, de vruchtbaarheid vooral van deze wereld. Ik heb het anders bij een andere gelegenheid wel eens uitgebreider uitgelegd, dus doe ik nou maar niet meer. Maar toen de Heer bij hem voorbij kwam, toen bleek er toch nog een gaatje in de bekleding te zitten. En de Heer zag hem daar hangen in de boom. Nou, hij moest zich verschrikkelijk opgelaten gevoeld hebben. Als een ballon die, weet je wel, nou goed, in de boom terechtgekomen was. Maar hij moest zich verschrikkelijk opgelaten gevoeld hebben. De Heer zei er ook, kom eruit. Hè? Het was allemaal nergens voor nodig. En ze gingen samen naar het huis van Zacchaeus. Hij moest dat verlaten, want Jericho is de uitbeelding van deze oude, zienlijke, stoffelijke wereld met zijn uiterlijke dingen. En dat daar dus vijgenbomen langs de weg staan bij Jericho, dat lees u in de Bijbel, maar ik zeg altijd maar weer, dat had u dus zelf kunnen bedenken. Natuurlijk is dat zo. Want ze hebben beide dezelfde betekenis. Of men nou is in Jericho of in een vijgenboom. Dat maakt niks uit, dat is hetzelfde. Men moet eruit. Wat u dan ook zult lezen als u deze geschiedenissen naleest, is dat de Heer Jericho ingaat, erdoor gaat en eruit gaat. En dat al wandelende deze dingen gebeuren. Als u netjes leest, zult u ook vervolgens lezen in Matthäus is dat trouwens, over de twee blinden in Jericho. Kennelijk heette dan één Bartimaeus. Ja, dat is nou eenmaal zo. Het ene verhaal is het er één, Bartimeus, en het andere zijn het er twee waarvan we de naam niet kennen. Maar dat is in principe wat ik helemaal maar laat liggen nu vandaag, want daar heb ik al meerdere malen over gesproken. Hè? Dat je er twee hebt met één naam. Hè? Net als de Emmausgangers en zo, weet u wel. Bijvoorbeeld. Maar goed, dat gaan we nou niet op in. Maar het gaat erom dat er dus meer zijn blinden. En bovendien, ik kijk even in mijn aantekeningen. Daar staat er, die eerste blinde man was bij Jericho. Zacchaeus was in Jericho. En die twee blinden waren uit Jericho. En ik denk dat die blinden gewoon meegegaan zijn. Terwijl de heer Jericho inliep en erdoor en er weer uit. Dat is de enige manier om het verhaal te begrijpen. Deze dingen gebeurden onderweg. Maar de hele tocht van de Heer door Jericho is de uitbeelding van dat de Heer kwam in deze tegenwoordige wereld. Hij werd mens om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar het hield wel in dat hij degene die zalig gemaakt werden uitleidde uit deze tegenwoordige wereld. Want zo staat het dan vervolgens in Galaten. Dat hij ons getrokken heeft uit de duisternis tot licht, dat zegt Petrus, waarin gelaten staat dat wij getrokken zijn uit deze tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4. Kortom, we zijn gehaald uit Jericho en uit de vijgenboom eventueel. Dat is wat de Heer ook met Adam en Eva deed, kom maar uit die vijgenbladeren, want we hebben een ander kleed voor je. Precies hetzelfde verhaal, de vijgenbladeren als het kleed, namelijk de oude schepping en het vlies. Ik zou bijna gezegd hebben het gulden vlies, maar ik moet niet te veel tegelijk zeggen. Maar laten we zeggen het kleed van de vacht van schaap of van een geit als beeld van een nieuwe schepping waarin men gekleed wordt. Dus weer een beeld van dood en opstanding. Maar goed, ik moet er niet te veel over zeggen. Het verhaal is gewoon dat de Heer door Jericho ging. De hele weg wordt beschreven en de wonderen en tekenen worden beschreven. Omdat het de uitbeelding is van de menswording van God. Dat wil zeggen dat hij die het geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, zichzelf vernederd heeft, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden en heeft gezocht dat wat verloren was. En dat wat verloren was en wat zich liet vinden, heeft hij mee uitgeleid uit deze tegenwoordige wereld. En, want er staat in Efeze 2, om maar weer een tekst erbij te noemen, hij heeft ons met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel. Getrokken dus uit de duisternis tot het licht. En getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. En geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat waren een heleboel teksten aan elkaar gebreid natuurlijk, dat weet ik. Dat mag ik voor sommigen niet doen. Maar dat is de enige manier om de Bijbel te bestuderen, zeg ik altijd maar. Dit is het verhaal. De Heer die door deze wereld kwam. Hij kwam erin, ging er door en ging weer weg. En als u het Johannes-evangelie leest, zult u zien dat het hele Johannes-evangelie daarvan bol staat. Dat de Heer zegt, ja, ik ben hier wel, maar ik ga zo weer weg. Want de Zoon des Mensen is wel uit de hemel nedergedaald, maar hij zal naar de hemel weer opvaren. De Zoon des Mensen zal terugkeren naar waar hij tevoren was. En de slang zal verhoogd worden. Dat is allemaal hetzelfde hoor. En de Heer zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen en daar ga ik heen om uw plaats te bereiden. Allemaal Johannes evangelie. Nou, dat is het verhaal. Dat is het verhaal van de tocht door Jericho. En als u het verhaal nog verder volgt, dan komt u terecht in Matthäus 21, dan wel Lucas 19. Of Marcus 11, waar we vinden het verhaal van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Waar de Heer zijn weg uit Jericho vervolgt. Waar Zacchaeus en Bartimeus en die blinden enzovoorts allemaal een rol speelden. Maar hij vervolgt zijn weg door Jericho en hij is op de weg van Jericho naar Jeruzalem. De andere kant op. Na Jeruzalem, na zijn verhoging, alleen moet ik er meteen bij zeggen dat die weg naar de verhoging inderdaad wordt afgebroken. Want die weg naar de verhoging gaat niet verder dan de Olijfberg. En u weet wat er op de Olijfberg gebeurde? Nou ja, een paar dagen later, maar u weet wat er op de Olijfberg... Ja, enige weken later, wat gebeurde er op de Olijfberg? Nou, toen bij dat verhaal in Matthäus 21, dan wel Lucas 19... zag de Heer vanaf de Olijfberg de stad, u weet hoe dat eruit ziet... want als we een foto hebben van Jeruzalem, is die gegarandeerd genomen vanaf die plek, vanaf de Olijfberg dus. Hè? Hij zag de stad en hij weende over haar enzovoorts. Och, of gij nog op deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen enzovoorts. En die zogenaamde intocht in Jeruzalem was helemaal geen intocht in Jeruzalem, want die eindigde op de Olijfberg. In een anticlimax. De heer weende over de stad. De stad die een paar dagen later dan ook inderdaad luidkeels riep: wij willen niet dat deze over ons koning zei, kruist hem. En enige weken later met Pinksteren werd dat herhaald. Ja, dat was het verhaal. Maar wat gebeurde er later op die olijfberg, diezelfde olijfberg? Er voerde hit en hemel. Dat is het verhaal. Er waren ook weer twee mannen bij, maar goed, dat zullen we maar niet vertellen. Maar er voerde hit en hemel. Daar werd zijn loopbaan als het ware afgebroken, zoals de loopbaan van Elia werd afgebroken. En de Heer voert ten hemel. Waarna het verhaal pas verder gaat, eigenlijk in de toekomst, met de wederkomst van Christus, maar dat wordt uitgebeeld door Elisa. Of het verhaal gaat verder met de verheerlijking van Christus in de hemel, en ook dat wordt uitgebeeld door Elisa. Want, en dan zeg ik het snel voor degenen die dat toch wel begrijpen, Elisa is de uitbeelding van Christus in zijn koninkrijk, ongeacht of dat een verborgen of een geopenbaard koninkrijk is. Maar u ziet de parallel in het verhaal, en daar gaat het me nou maar om. De Heer ging door Jericho naar Jeruzalem, waarbij Jericho de uitbeelding is van de oude schepping, maar daarmee ook van de eerste komst van Christus. Terwijl de weg daarna naar Jeruzalem de weg is naar het koninkrijk van Christus en dus de weg naar die nieuwe schepping. Het is dus het verhaal van wedergeboorte. De weg van Jericho naar Jeruzalem is wedergeboorte. Van de oude naar een nieuwe wereld. Het is een weg die je in de heilshistorie kunt uiteenzetten, zoals ik hier gedaan heb. Je kunt hem uiteenzetten in verband met de persoon van de Heer Jezus. Maar je kunt hem ook uiteenzetten in verband met onze eigen persoonlijke situatie. Want wat wij in dit leven dienen te leren, is dat we op moeten houden met werken in de Bijbelse zin van het woord. En dat we moeten leren leven uit genade, en dus ook zalig worden uit genade, opdat de Heer ons zou zetten in zijn koninkrijk. En dat is op dit moment in de hemel. We hebben dus geen keus, bedoel ik maar. Als je in het koninkrijk in wil, dan ga je naar de hemel. Dat is dan helemaal niet anders, hè? Nou, dat wordt uitgebeeld in deze geschiedenissen van Jericho. De geschiedenissen waarin Jericho een rol speelt. Overigens, die man die ik net noemde, Bartimeus, die blinde uit Jericho die in Markus 10 genezen werd, zijn naam betekent zoon van de verhevene. Dus je zou net zo goed kunnen vertalen met zoon van Abiram. Mijn vader is verheven, betekende dat immers. Of zoon van Segub, want Segub betekent de verhevene. Zie? Dus er is een direct verband met tussen Bartimeus en deze beide overleden zonen van Giel die Jericho bouwden. Nou, daar gaat het maar om. Het gaat om de weg van verhoging. En vanuit Jericho kun je nog moeilijk anders dan verhoogd worden. Jericho ligt zo laag. Ik meen begrepen te hebben dat het de laagst gelegen stad is op de hele aarde. Het ligt zo laag dat hoe je dat ook keert en wendt, als je Jericho verlaat, ga je omhoog. Dat is precies wat er gebeuren moet. En dat betekent dat je Jericho zult moeten verlaten. Dat je de vijgenboom zult moeten verlaten. En voor de hele snelle denkers, als je onder de vijgenboom verstaat de Joodse staat, dat wil zeggen, in de praktijk dus de ongelovige Joodse staat, krijgt u precies hetzelfde verhaal. Men zou het moeten verlaten. Dat is wat de Heer dan ook uiteindelijk, het overblijfsel van die staat, zal duidelijk maken. En hij zal er zelfs een weg openen dwars door de Olijfberg om alsnog eruit te gaan. Ja, dat is het nou eenmaal. Bent u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit. En wat hij dus deed, was het land uitgaan. Het eerste wat er gebeuren moest. Het uitgaan uit Jericho, het uitgaan uit het land, kortom het uitgaan uit de tegenwoordige eeuw, het uitgaan uit Ur der Chaldeeën, het uitgaan uit Egypte, het uitgaan uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Hoeveel voorbeelden wou u nog meer hebben? Dat is allemaal hetzelfde. Het verlaten van deze oude schepping met zijn denkwijzen en met zijn opvattingen, filosofieën, kortom met zijn ijdele verleiding, heet dat gewoon in Colossense. Opdat men zich zou onderwerpen, simpelweg aan het woord van God, maar dat is dan wel in de woestijn en buiten de lege plaats. Nou, dat is ook wat Elia dan zou moeten doen. Maar laat ik niet te hard vooruit lopen, laat ik me dan bezighouden met even kijken, met Elia en Elisa zelf. In de eerste plaats moet ik dan uw aandacht vragen voor dit merkwaardige verschijnsel, dat hier uit het niets ineens iemand optreedt die Elia heet. Nu weet ik wel, er staat in 1 Koningen 17 vers 1... En Elia, de Tisbiet van de inwoner van Gilead, zeide tot Agab... En dan denk je, oh, dat was Elia. En wie was dat? Oh nee, dat was een Tisbiet en hij kwam uit Gilead. En dan zei je, oh, dan weten wij dat. Waar we misschien, enkel van u misschien nog een Bijbelse atlas opzoeken... om te kijken waar het dan ligt. En dan komt het probleem, want Gilead vind je nog wel terug. Maar het leuke is... dat die plaats Tisbet of Tisbe, want daar zijn de mensen het nooit over eens, dat je die op een kaart niet vindt. Want men doet dan wel alsof dat Tisbiet betekent dat hij uit een landstreek kwam die Tisbe of Tisbet of weet je veel heette. Maar zo'n landstreek blijkt helemaal niet bekend te zijn, zo'n dorp bestaat helemaal niet, men weet het domweg niet, maar men doet gewoon alsof... We zeggen, we weten niet waar het gelegen heeft. Nee, het zal ook niet bestaan hebben, want als u het mij vraagt, is dit niet de plaats van waar hij vandaan kwam, maar is het de beschrijving van wie hij was. En dat is het sowieso. Want denkt u nou maar niet dat de Bijbel ons uitgebreid vertelt waar mensen geboren zijn, want dat doen wij alleen nog maar. Er staat in onze pas waar wij geboren zijn. Ik ben geboren in Bodegraven. Zegt niemand wat nou u misschien, maar zo wat, wat maakt dat uit? Dat staat in de pas... Niet als historische bijzonderheid, want je zou het discriminerend kunnen noemen natuurlijk. Maar het staat niet als historische bijzonderheid, maar het staat er om iemand te identificeren. Hij komt hier of daar vandaan. Hè? En in de krant mag niet meer staan dat iemand een donkere huidskleur had, dus staat er dat hij geboortig was uit Paramaribo, of uit Suriname, of weet je veel, of Surabaya. Daar staat het in, hè? Want dan weet je toch dat iets met de huidskleur niet in orde is. Hè? Dat kan ook iedereen zien, maar je mag het alleen niet meer zeggen. He? Als iemand kroeshaar heeft, mag je niet zeggen dat was een zwarte of een neger. Dan mag je hooguit zeggen, hij had nogal krullend haar. Zo gaat het tegenwoordig. He? Maar even allemaal terzijde. Waar het om gaat is dat deze vermeldingen hier... in 1 Koningen 17, deze vermeldingen, maar al die vermeldingen in de hele Bijbel... duiden niet slechts aan waar iemand vandaan komt, maar het duidt aan wie hij is... En ook als er staat dat hij was van de inwoner van Gilead en dat hij dus een Gileadiet was, dan staat er niet vanwege de historische bijzonderheid, maar vanwege de betekenis van die plaats. Niet alleen de betekenis van de naam van die plaats, maar ook vanwege de betekenis van die plaats in de geschiedenis. Dat heeft er nou eenmaal wat mee te maken. En daarom wordt het genoemd. En zodat dat die uitdrukking Tisbiet niet zegt waar iemand vandaan komt speciaal, maar het zegt wie hij was. Met Gilead geldt het ook. En met de naam is dat ook het geval. Want je kunt natuurlijk iemand zomaar een naam geven. Maar die naam dient toch ter onderscheiding van de persoon. En dat gebeurt zeker in de Bijbel. Nou, wie was Elia? Wel, heel gemakkelijk. Elia, zijn naam betekent mijn God is Jehovah. Of Jehovah is mijn kracht. Dat kan allebei. Want het woord voor God... Of mijn God, de uitdrukking mijn God kan ook opgevat worden als een woord met de betekenis van kracht. Dus is het mijn God is Jehovah of mijn kracht is Jehovah. Kan allebei, of krachtig is Jehovah. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat hij staat, het staat er gewoon bij, dat hij staat voor het aangezicht van Jehovah. En van Elia staat dan ook dat hij zei tot Agab... Nou, dat is al helemaal fraai, want wie komt er nou zomaar een koning tegen op straat? He? Ja, ik niet. He? Toch? Maar hij wel. Maar het was niet zomaar, hij ging gewoon naar hem toe. Daar moet je toch maar het lef voor hebben. Hij deed dat toch maar. In wiens kracht dan wel? Nou, in de kracht van Jehovah, want dat is een God. En dat betekent ook zijn naam. Mijn kracht is Jehovah, of mijn God is Jehovah. Maar dat God kracht is, dat zal ik u toch niet hoeven uitleggen. He? Zijn krachtige God dus is Jehovah. Of zijn kracht ontleent hij aan zijn God, zo ligt het ongeveer. En in die kracht ging hij tot koning Agab en zegt tot hem, zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta, enzovoorts. Hij staat voor het aangezicht van Jehovah en dat betekent dat hij Jehovah naar buitenuit vertegenwoordigt. Want het woord aangezicht heeft de betekenis van oppervlakte. Het woord wordt ook gebruikt voor de aanduiding van bijvoorbeeld de zeespiegel. Dat heet het aangezicht van de afgrond. Dus het is gewoon zeespiegel, hoor. Maar het aangezicht van de afgrond. Want aangezicht is de buitenkant van iets. En als God zich naar buiten uit laat vertegenwoordigen, dan verschijnt daar in dit geval Elia. Dus Elia staat niet alleen voor het aangezicht van God, zoals van hier staat Elia en als je goed kijkt staat achter hem het aangezicht van God. Dat betekent het niet. Maar dat betekent dat hij staat in de plaats van het aangezicht van God. Dat betekent hij is het aangezicht van God. God vertoont zich aan de mens en hij doet dat in de gedaante van Elia. En voor Ahab maakte het niks uit of hij nou sprak tot Jehovah of tot Elia. Dat maakte niks uit, want het was in de praktijk hetzelfde. Want Elia was het aangezicht Gods. Let wel, hij was niet God, maar hij vertegenwoordigde God. En als Paulus later zegt, wij bidden u van Christus wegen, dan betekent het dat hij daar staat in de plaats van Christus. Hij staat er van Christus wegen, dat brengt de woorden van Christus over. En het antwoord wat je op de woorden krijgt, is dus een antwoord wat Christus daarmee krijgt. En zo is het hier ook, als Ahab Elia antwoordt, is dat een antwoord aan God zelf. Je zou willen dat gelovigen wat beter begrepen, dat als ze met het woord van God omgaan, dat ze inderdaad diezelfde God vertegenwoordigen. Dan zouden ze zich meer bewust zijn van de kracht waarin zij staan. En ook beter bewust van de hulp die ze daarbij hebben uiteraard. Maar goed, de autoriteit, onze autoriteit als gelovigen ontlenen wij aan het woord van God. Een God die wij vertegenwoordigen. En laat het anders zeggen, voor zover God zich vertoont, vertoont hij zich in de gelovigen. Ik zei voor zover. Ik zei niet dat God zich wil vertonen via de gelovigen, heb ik allemaal niet gezegd. Ik zei voor zover God zich vertoont, doet hij dat in deze tegenwoordige bedeling althans, via de gelovigen. En in die dagen vertoonde God zich via de gestalte van Elia. Elia dus voor, die stond voor en dus in plaats van het aangezicht van de God van Israël. En vandaar ook die naam. Mijn God is Jehovah. En hij vertegenwoordigde dus ook Jehovah. En die kracht stond hij ook. En daarmee is ook verklaard hoe het kan dat deze man kon zeggen dat het inderdaad niet meer zou regenen. Tenzij dan dat Elia zelf daarom zou vragen. Tenzij dan dat Elia zelf zou zeggen van morgen gaat het weer regenen of zoiets. Want dat is wat hij zegt. Hij zegt, zo waarlijk Jehovah leeft, indien deze dagen dauw of regen zal zijn, tenzij dan na mijn woord. Indien, dat heb ik in verband met de Hebreeënbrief al eens uitgelegd. Indien betekent, denk erom, er is een voorwaarde aan verbonden. En dus staat er, slechts onder één voorwaarde zal het dauw of regen zijn. En die voorwaarde is, mijn woord. Alleen als ik het zeg, komt het weer, zegt Elia. In welks kracht doet hij dat? Wel, mijn kracht is Jehovah. Je hoeft zijn naam maar te noemen, zijn kaartje af te geven. Elia, in het Hebreeuws. Mijn kracht is Jehovah. Of mijn God is Jehovah. Of mijn kracht, namelijk God, is Jehovah. En die vertegenwoordigde hij. Zijn aangezicht vertegenwoordigde hij. Wie is deze Elia? Wel, zoals gezegd, zijn naam betekent, mijn kracht is Jehovah. Maar ik ga meteen maar even verder, als ik het tenminste zo gauw kan vinden. De naam Elia wordt in het Hebreeuws gespeld, en ik doe het met cijfers, want dat kan iedereen lezen. Naam Elia wordt in het Hebreeuws gespeld met 1, 30, 10, 5, 6. Dat zegt u waarschijnlijk niks, maar dat geeft ook niet. Maar ik ga meteen door, dan krijgen we meteen de naam van Elisa eronder. Die wordt gespeld met 1, 30, ja, het begint per slotverrekening allebei met L. 1, 30, 10 en dan 300 en dan 70. Elisa. En Elisa, zijn naam betekent ook mijn God. Want Eli betekent helemaal mijn God. Of desnoods mijn kracht, want het kan weer. Maar ik houd maar bij mijn God. En dan betekent zijn naam, mijn God is redding. Je kunt het in de Nederlandse uitspraak van deze beide namen niet zien. Maar laat ik het anders zeggen. De uitgangen van deze beide namen samen vormen de naam Jezus. Nou zei ik het wat te snel, maar ik zal het u laten zien. De naam van Jehovah wordt gespeld zo. 10, 5, 6, en dan zou er nog een 5 moeten komen. Dat is de naam Jehovah. Maar als Jehovah mens wordt, krijgt hij de naam in het Hebreeuws Jehoshua. En dat korten wij tot Jozua. En zelfs in tegenwoordig Hebreeuws kort men het tot Yeshua. Wat volkomen onjuist is. Maar goed. Hè? Maar het is niet goed. Maar laat ik u dan dit zeggen. De naam Jehovah wordt bij zijn menswording gewijzigd naar Jehoshua. En dan ziet de naam er zo uit. 10, 5, 6... 370. Dat wil zeggen, de 5 aan het eind van de naam van Jehovah vervalt. En in plaats daarvan komt er achteraan 370. Shin en Ayin. En deze, ik zal er voor de zekerheid even bij zetten. Deze 10565 is dus Jehovah. Je kunt het misschien niet lezen, maar anders komt u straks maar even dichterbij kijken. En 10, 5, 6, 370 is Jehoshua. Dat is de naam Jozua. Dat is precies hetzelfde. Maar, maar als je die naam vergriekst, wordt het gewoon Jezus. Dat is een heel erkende zaak, dat Jezus dezelfde naam is als die van Jozua. Er is geen verschil tussen. En u ziet nou in één oogopslag dat als u de uitgangen van de namen van Elia en Elisa achter elkaar zet, krijgt u volledig de naam Jehoshua. Dus de naam Jezus, de naam van de Heer Jezus, drukt zich af over Elia en Elisa heen. Over beide samen. Of wat anders gezegd, als je Elia en Elisa bij elkaar optelt, dan krijg je Jezus. Die eerst vernederd werd en daarna verhoogd. En hij is God, want dat zit er natuurlijk in die naam opgesloten. Het L aan het begin. En daar gaat het me nou om. Deze twee, Elia en Elisa, samen zijn inderdaad de uitbeelding van de Heer Jezus Christus. En de naam Elisa eindigt dus ook inderdaad met een term die anders vertaald wordt, uitgesproken wordt als Shua of Zea, Hosea. Die naam eindigt ook op diezelfde uitgang met 370. Het heeft iets te maken met redding, maar het eigenaardige is dan nog, maar dat hoef je niet allemaal te onthouden, maar ik zeg het voor de statistiek er maar bij. Deze getalswaarde van die uitgang 370 is dezelfde als de getalswaarde van Shamaal, regeren, of Shalom, namelijk vrede. Het is namelijk de aanduiding, het is de, in getallen althans, van de vrede heerschappij van Christus. Het is Jehovah die op aarde zijn vrederijk zal stichten. En dat komt tot uitdrukking in het, de uitgang van zijn naam, Jehoshua. Het is Jehovah die zal regeren, Jehovah die vrede zal brengen op aarde. Maar u weet waar die vrede is en waar die heerschappij is. Niet bij de vernederde, uitgebeeld in Elia, maar bij de verhoogde, namelijk uitgebeeld in Elisa. Zodat je maar weer ziet dat de heerschappij van Christus, de heerschappij van de Messias, zoals aangekondigd in het Oude Testament, pas tot stand komt na zijn dood en opstanding en dus in zijn verheerlijking. En dus feitelijk in zijn tweede komst, want dat is de praktische consequentie daarvan. Nou, dat was dan erg diepgaand misschien, maar het is nooit weg om het ook eens te vertellen. En ik ben me bewust dat velen van u dat toch vrij gemakkelijk zullen kunnen volgen. Dus even terug naar die namen van Elia en Elisa. In de eerste plaats moet duidelijk zijn dat deze beide figuren maar zo opduiken. Wij weten van Elia niet maar even afstand. Wij lezen in verband met Elia niks over priesterschap. We komen zelfs in het hele verhaal geen priesters tegen. We vinden nergens dat hij ooit de tempel bezoekt. De tempel is immers het centrum van de Israëlitische godsdienst. We vinden er niks van. U zult zeggen, ja, die bestond ook niet. Dan zeg ik, nou, dan bevestigt u wat ik nu zeg. Nou, hij bestond wel, maar hij was waarschijnlijk gesloten. Dat doet er ook verder niet toe, hè. Maar hij heeft er niks mee te maken. Hij treedt volledig onafhankelijk op. Nou, ik zeg hij, want ik praat over Elia, maar hetzelfde geldt voor Elisa. Zij treden volkomen onafhankelijk op. Zal ik het eens anders zeggen? Ze hebben geen vader. Ja, u weet het wel. Een hint is voldoende. Ze hebben geen vader, geen moeder, geen geslachtsrekening. En dus, waar zijn ze dan gelijk? Aan de zoon des mensen, hè? Ja, zonder vader, zonder geslachtsrekening, zonder moeder, zijn ze de zoon des mensen gelijk geworden. En dat staat letterlijk zo over Melchizedek. Die een type is van Christus. Wel, onder het nieuwe verbond uiteraard. Maar dat is precies hier ook het hele punt. Deze Elia en Elisa beelden gezamenlijk de weg uit van een oud verbond naar een nieuw verbond. En van een oude schepping naar een nieuwe schepping enzovoort. En het punt is dat dat tot stand gebracht wordt inderdaad onafhankelijk van alle dingen. Onafhankelijk van de wet. Onafhankelijk van welke Joodse gebruiken en godsdienstige instellingen dan ook. Want ze hebben er inderdaad geen van beide ooit iets mee te maken. Dat is het eigenaardige van hun geschiedenis. Ze staan er compleet los van en ze komen bij wijze van spreken zomaar uit de hemel vallen. Wat erg leuk is natuurlijk, om het zo te zeggen, want dat was met Melchizedek letterlijk het geval. En met de Heer natuurlijk ook. Ze kwamen uit de hemel. Er is geen menselijke afkomst, geen menselijke binding. Ze worden gewoon in verband gebracht met bepaalde namen en bepaalde plaatsen. En dat komt natuurlijk vanwege de betekenis die we ook daaraan zouden toekennen. Maar er blijft natuurlijk staan dat ze onafhankelijk optreden, alleen in de kracht van een God die hen gezonden heeft. Ze behoren niet tot de priesters, ze behoren niet tot de levieten, ze komen nooit in de tempel. Ze houden zich niet bezig met de Israëlitische gebruiken, of wat dan ook. En bovendien verrichten ze hun bediening zonder dat ze de Heer bepaalde kanalen heeft gebruikt om hen daartoe te brengen. Het is gewoon rechtstreeks. Er zit niks tussen. En van de heerschappij van de wet merk je in ieder geval al helemaal niks. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Het gaat er volkomen buitenom. En dat is de grote kracht ook van deze beide figuren. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Dat is dat wij misschien de gedachte hebben dat in Bijbelse tijden het tamelijk gebruikelijk was dat er wonderen gebeurden op aarde. En dan moet ik u teleurstellen, want in eerste plaats, wat zijn dan Bijbelse tijden? Bedoelt u de dagen van Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered? Gebeurden daar wonderen? Daar weten wij niks van. 1500 jaar van Adam tot Noach, ruw gezegd, want het was 1656 jaar, toen dan de zonvloed. Hè? Maar wat voor wonderen gebeurde daar? Nou, dat het een keer ging regenen. Nou, dat vinden wij geen wonder meer. Dus dat, bedoel, hè? En wonderbare genezingen enzovoort, daar vinden we toch allemaal niks van. Er gaat geen zon terug op de zonnewijzer enzovoort. Hè? Die dingen gebeuren allemaal niet, dus helemaal zo gewoon niet. En dan nemen we de dagen van de koningen in het Oude Testament. Is het dan zo gewoon dat de wonderen gebeuren? Nee, het is exceptioneel. Het zijn uitzonderingen, als het al gebeurt. En ook de dagen van de koningen van Israël. Tot aan de ballingschap, dat is maar een beperkt aantal jaren. Dat is zoveel niet. Het is hier en daar maar iets. Af en toe. En als je neemt de dagen van de richteren, waar soms op wonderbare wijze Israël bevrijd werd van de vijanden, moet ik toch zeggen dat het ging met tussenpauzen van 25 jaar, 40 jaar, 80 jaar zelfs een keer. Hè? Dat was helemaal zo gewoon. Niet één keer in een mensenleven gebeurde dat God hen verloste van de vijand. Nou, zo wat. Dat gebeurde zo vaak niet. Hè? En in de dagen van de Heer Jezus dan? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de meer zieken niet genezen, of genazen is dat, geloof ik, hè. Dat is het zuidelijke gebruik is dit, hè. Meer zieken bleven ongezond, zal ik dat maar zeggen, dan dat er gezond gemaakt werden, toch? En er staat er soms ook dat er vele zieken waren, maar dat de Heer niet vele tekenen kon doen vanwege hun ongeloof. Want God doet alleen wonderen, God geeft alleen zegeningen aan gelovigen en niet aan ongelovigen. En ongelovige zieken werden nog nooit genezen, hoor. Dat is niet gebeurd. Nee, dat is een heel eenvoudige waarheid. En daarna volgde 2000 jaar waarin we graag eens een keer een wonder gezien hadden in de geschiedenis van de kerk, maar waarin het ook eigenlijk nooit gebeurde, want de wonderen die als wonderen verkondigd worden, daar heb ik zo mijn twijfels over. Hè? Nou ja, die verhalen over beelden, die staan te wenen en zo. Dan denk ik, ja, nou, dat zal dan wel, hè. En misschien is het dan wel waar, maar wat moeten wij er dan mee, hè? Ik bedoel, daar hebben we ook niks aan, hè. En er zal echt af en toe wel eens iemand genezen zijn, maar dan worden er meer genezen gewoon via de natuur, vanzelf zal ik maar zeggen, dan dat het via een of ander goddelijk ingrijpen gebeurt. Zo is het toch, het blijft een uitzondering als die wonderen gebeuren. Eigenlijk is het zo dat er maar 3 perioden waren in de hele heilsgeschiedenis waarin tamelijk regelmatig wonderen gebeurden. Want dat was nog uitzonderlijk natuurlijk. Maar er zijn maar 3 perioden waarin dat gebeurde. En ik wil het wel even opschrijven. Dan neem ik de rechterkant van het bord. Want ik heb het bord altijd heel gauw vol. Dat is namelijk in de dagen van Mozes. En niet Mozeven, maar Jozua volgt dan natuurlijk. Hè? In de dagen van Mozes. Bij de uittocht uit Egypte en de tocht van Israël door het land. In de dagen van Abraham niet, hoor. Nee, dat is pas zo bij de verlossing uit Egypte. Daar spelen wonderen een rol bij de geboorte, als het ware, van de Joodse natie. Dus bij Mozes en zijn onmiddellijke opvolger, Jozua, bij de verovering van het land. Dus bij de uittocht uit Egypte en bij de intocht in Canaan en wat ermee te maken heeft, zelfs de tocht door de woestijn ook. Dat was Mozes en Jozua en dan houdt het weer op. Want in de dagen van de richteren gebeuren wel wonderen, maar is incidenteel. Een heel enkele keer. En soms kun je het nauwelijks een wonder noemen. Ja, als de een of andere vijand gedood wordt dat ze een tentharing door zijn hoofd slaan, dat is niet zo'n smakelijk verhaal natuurlijk, maar is dat nou een wonder? Hè? Nou, dat is de geschiedenis van de richter, dus. Goed, maar daar zullen we het verder niet over hebben. De tweede periode waarin we deze wonderen zien gebeuren in de Bijbel is de periode van Elia en dus zijn opvolger Elisa. Hetzelfde verhaal. Het moet duidelijk zijn dat er ook een overeenkomst is. Mozes was de man die altijd moest vluchten. Nou, eerst uit Egypte en zo, nee, nog eerder werd hij op de Nijl gezet, omdat hij thuis ook niet gehandhaafd kon worden door omstandigheden. Hij was altijd aan de vlucht, hij was altijd maar alleen, hij werd altijd vervolgd, waar dan ook. De Heer moest hem hebben en Mozes vond het helemaal niet leuk. Maar niettemin, er gebeurde wel. En heeft een leven van ellende eigenlijk achter de rug gehad in de dienst van zijn Heer. Dat is heel gewoon hoor, maar dat was het hè. Nou, en daarna zien we Jozua, die daar helemaal geen problemen mee heeft, die ellende allemaal niet gekend heeft, die in grote triomf het volk het land binnengeleid heeft en het land veroverd heeft enzovoorts. Verder niks aan de hand. Nou, er waren wat kleine tegenslagen enzovoorts, bij Ai en zo, weet je wel. Maar niettemin verder geen problemen. En dat drukt zich af in de geschiedenis van Elia en Elisa. Elia was de verdrukte, de achtervolgde. Elisa stond in de overwinning daarna. En hetzelfde verhaal krijgen we nog een keer. Maar nu komen we terecht bij, laat ik de menselijke naam opschrijven, bij Jezus en vervolgens de apostelen. In alle 3 de gevallen is sprake van wonderen die gebeuren. In alle 3 de gevallen gebeurt het eerst in de vernedering en daarna als een soort demonstratie van de overwinning. Door de opvolgers. En er zijn maar 3 perioden in de hele heilsgeschiedenis. Het is duidelijk te zien waarom dat is. Mozes, moet je eens kijken. Mozes en Elia. Hoe krijgen we ze bij elkaar, hè? Want deze 2, deze zijn de 2 palmtakken, of nee, olijftakken. Kent u die? Mozes en Elia, zijn die 2 olijftakken? Ja, staat in Openbaring, hè? En ze worden genoemd in Zacharia. Misschien haal ik het nog wel eens aan. Maar Mozes en Elia zijn met recht voorlopers van de Heer Jezus. Maar eigenlijk zijn ze dat omdat ze alle 3 dezelfde weg gaan in zekere zin. De weg van de vernedering namelijk. De weg van de verdrukking, de weg van de smaadheid, de weg van de vlucht. En daarna krijgen we Jozua en Elisa die in de overwinning staan, net als de apostelen. Die immers prediken de overwinning van Christus over de dood. Ze prediken de overwinning van hem aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En ze doen gelijksoortige wonderen. Oh, dat bleef niet zo. Maar na Jozua bleef het ook niet zo en na Elisa bleef het ook niet zo. Er kwam natuurlijk een eind aan de geschiedenis. Maar voor de typologie is hetzelfde. Het wordt dus 3 keer herhaald. 1 keer bij Mozes en Jozua, dan Elia en Elisa. En dan in de dagen van Jezus, de Heer Jezus. En degenen die hem gehoord hebben. En die term ontleen ik even aan Hebreeën 2. Er staan precies dezelfde dingen. God heeft gesproken door de Zoon. En vervolgens door degenen die hem gehoord hebben. Het wordt net zo aan elkaar gekoppeld. En in alle 3 de gevallen is sprake van wedergeboorte, is sprake van dood en opstanding. Want dat is wat Mozes en Jozua van elkaar scheidt. De dood van Mozes immers. Dat was ook een beetje bijzonder, die dood van Mozes. Later moesten ze zijn lichaam nog hebben, weet je veel waarvoor, want daar gaan we het nou niet over hebben. Maar dat was wat moeilijk, staat in de brief van Judas, hè. Dat is een beetje moeilijk, maar er was iets bijzonders met die dood van Mozes. Wij zouden het ook anders geregeld hebben, maar de Heer heeft het zo geregeld. Hij stierf, hij kwam niet in Canaan. Hij had hem tot aan de grens gebracht en daar hield het op. Waarna Jozua verder ging, wel als Aare afgebroken en weer voortgezet. Zodat er een soort snede tussen zat, werd van elkaar gescheiden. Zo was het met Elia en Elisa. Want Elia ging gewoon terug de Jordaan over. Maar de wateren van de Jordaan scheiden. En aan de andere kant van de Jordaan voer hij ten hemel en zijn mantel viel op Elisa en die kwam terug, ging weer de Jordaan over terug het land in en maakte het verhaal af. Zo was het, zette gewoon de loopbaan van Elia voort. Alsof ze één en dezelfde persoon waren. Maar toen in de overwinning zag er wat anders uit aan de buitenkant. Nou, dat is het. Maar hetzelfde geldt voor de geschiedenis van de Heer Jezus en zijn discipelen die apostelen werden. Want het is 1 verhaal, het verhaal van de eerste komst van Christus. Eerst in vernedering en daarna in zijn verhoging. Dat is maar een kort verhaal natuurlijk, de verhoging van Christus in verband met zijn eerste komst. Want in de praktijk wordt dat pas voortgezet en verder vervuld in zijn wederkomst. En sommige van die tekenen die toen gedaan werden door de apostelen zullen dus ook in de toekomst alsnog gedaan worden, want het verhaal zet zich daar voort. Maar niettemin blijft het hetzelfde. En dan ziet u ook meteen dat die wonderen in de dagen van Mozes en Jozua en de wonderen in de dagen van Elia en Elisa voorafschaduwingen waren van de wonderen die zouden gebeuren in de dagen van Jezus en de apostelen. En al die wonderen, stuk voor stuk, zijn uitbeeldingen van dat ene principe van hoe uit de ene generatie een andere voortkomt. Het is allemaal een uitbeelding van wedergeboorte. Het is helemaal niet moeilijk. Elke keer als we spreken over een wonder in de Bijbel gaat het over hetzelfde. Hoe een oude schepping een nieuwe schepping wordt. Kon nog wel eens eentonig worden van de week. Want we krijgen heel wat wonderen nog te bespreken. Maar het komt in principe altijd op hetzelfde neer. Deze wonderen, de wonderen van Mozes en Jozua. En natuurlijk de wonderen van de Heer Jezus en zijn discipelen. Blijft allemaal dat enezelfde wonder van wedergeboorte. Hoe vanuit de dood nieuw leven tot stand gebracht wordt. Hoe de onvruchtbare vrouw alsnog een zoon krijgt. Hoe de doden worden opgewekt en nieuw leven ontvangen. Kortom, het is allemaal de uitbeelding van hoe een oude schepping tegen alle verwachtingen in alsnog een nieuwe schepping wordt, Nicodemus. En dat is het verhaal wat alleen al door deze beide figuren wordt neergezet doordat we ze gewoon met elkaar vergelijken. Elia was de man die getuigde tegen het kwaad, die ageerde tegen de omstandigheden, de zondige omstandigheden van deze oude schepping en hij werd daarom vervolgd, maar hij eindigde in de hemel. Dat is toch duidelijk dat dat de weg is van de Heer Jezus. Die in deze wereld kwam en ageerde, nou niet zozeer tegen de zonde, maar wel tegen het kwaad. En ik bedoel dus gewoon het ongeloof. Ja, hij heeft wel ten bloede toegestreden tegen de ongehoorzaamheid en tegen het ongeloof. Ik zeg dat met Hebreeën 12 dus in de gedachte. Er staat dat wij dat niet gedaan hebben, maar er staat dus dat de Heer dat wel gedaan heeft. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Ja, het is studie, dus u kunt het rustig zelf opzoeken. Ik ga het niet eens met u lezen. Schoon Hebreeën 12 begint u gewoon te lezen, ziet u dat staan. We zouden zien op Jezus, over onze overste leidsman, een volleinde des geloofs, die het kruis heeft gedragen, de schande veracht vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En daar staat dat wij diezelfde weg voor ons hebben, en wij hebben nog ten bloede toe niet gestreden tegen dat ongeloof en tegen de ongehoorzaamheid in de wereld. Maar de Heer heeft het wel gedaan, en hij zit aan de rechterhand Gods. Nou, dat is wat Elia deed. Hij ageerde tegen dat men het woord van God had losgelaten, dat is gewoon ongeloof dus. En daarom werd hij vervolgd, maar hij eindigde inderdaad in de hemel. En niet omdat hij zo goed zijn best gedaan had, maar gewoon omdat hij een type is van de Heer Jezus. Sterven moet hij trouwens toch. Maar dat gebeurt pas in de toekomst. Ja, hij heeft nog wat voor de boeg. Dus sowieso de mens gezet eenmaal te sterven. En dat geldt voor Elia ook. En hij zal alsnog sterven. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar dat was de weg van Elia. Het is de weg van de Heer Jezus bij zijn eerste komst. En bij Elisa zien we alleen maar de kracht Gods. De openbaring van die kracht Gods ten behoeve van anderen. Er zijn velen die via hem gezegend worden. Het wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald. En van Elisa vinden we trouwens ook dat hij in heerlijkheid blijft hier op aarde. Het heeft ook te maken met het geopenbaarde koninkrijk van Christus in zijn toekomst. Maar ook de geschiedenis van Elisa eindigt met in zekere zin de dood van Elisa, die begraven wordt in een spelonk. Maar u weet dat, dat later een ander die gestorven was in diezelfde spelonk wordt gesmeten. Die wordt afgedankt, want die was dood. Die werd dus afgedankt, werd in die spelonk gesmeten, dan is men hem kwijt. Maar komt daar een aanraking met de knekels, notabene. Dan staat er zo, met de bot, het gebeente van Elisa, die komt weer tot leven. En dat is uiteraard een beeld van een definitieve nieuwe schepping. Als je het leven van Elisa vergelijkt met het geopenbare koninkrijk van Christus, uiteindelijk straks op aarde, dan is zijn dood en de daaropvolgende opstanding van deze figuur een uitbeelding van de jongste dag waarop deze oude schepping verdwijnt en waarop een nieuwe schepping geopenbaard zal worden. Dat betekent dus dat er aan de heerlijkheid van Elisa feitelijk geen einde komt. Maar hij is ook een uitbeelding van de opgewekte Christus die eeuwig leeft als onze hoge priester en die ons in alle dingen zegent en deelt in zijn kracht. Het mooiste is natuurlijk dat deze beide figuren samen in één adem besproken kunnen worden en ook moeten worden. Het is niet altijd even makkelijk, maar ik haal ze ook altijd door elkaar, hè, deze beide mensen. Als ik een wonder in gedachten heb, weet ik nooit zo gauw of het nou Elia of Elisa was. En ik denk altijd maar dat het ook een beetje zo hoort. Omdat het uiteindelijk gaat om één en hetzelfde. Namelijk de levenbrengende kracht van een God die met deze wereld meeging. Die ze bemoeide met deze schepping, die met de mens spreekt, met hem in een verbond treedt en die deze gevallen wereld vanaf Adam, zal ik maar zeggen, leidt, ik bedoel, hij leidt vanaf Adam, leidt naar die nieuwe generatie die tot stand zal komen via dood en opstanding, via wedergeboorte, op het niveau van de individuele mens die wedergeboren moet worden, op het niveau van de volkeren en van Israël die wedergeboren moeten worden, maar ook natuurlijk op het niveau van de gehele schepping die wedergeboren moet worden, waarbij deze oude schepping zal vervangen worden en plaats zal moeten maken voor een nieuwe schepping. Wel, dat is het eentonige verhaal, maar er is niks anders te vertellen dan dat God de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Het is wat Abraham geloofde, het is wat wij geloven. Wij geloven in leven, ook al zijn we dood. Amen. Zullen we danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we deze waarheden ook mogen leren verstaan. We danken u dat we u kennen als een God die kwam in deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En we danken u dat we u kennen als degene die ons heeft opgeraapt langs de weg die wij gingen. Een weg die de verkeerde kant opliep. Maar we danken u dat u ons gezet hebt op uw eigen beest, zoals het in uw woord staat. En dat u ons gebracht hebt in die veilige herberg waarin we ons ook mogen verblijden. En we danken u dat we vanuit deze positie mogen uitzien ook naar uw wederkomst in heerlijkheid. We danken u, Vader, dat u voor ons zorgt en dat u ons intussen onderwijst in onze zittende positie, dat u ons onderwijst omtrent de weg die u gaat met de schepping in het algemeen.
Ook de weg die u gaat met een ieder van ons in het bijzonder. We danken u dat we die weg mogen leren verstaan. En dat we mogen zien dat wanneer onze banden met de wereld om ons heen verbroken worden, dat het niet iets alarmerends is, maar dat het in overeenstemming is met uw wil. Met betrekking tot deze hele schepping en dus ook met in overeenstemming met uw wil met betrekking tot ons individueel. Wij danken u dat u ons een heerlijkheid beloofd hebt voor de toekomst. En dat het daarom veel gemakkelijker voor ons geworden is om inderdaad de banden met deze oude schepping te verbreken. En niet meer achterom te zien, maar te zien vooruit naar die hoop die u voor ons hebt weggelegd. Naar die erfenis die voor ons bewaard wordt. Vader, we danken u dat u zo'n liefderijk God bent. Die zich aan ons heeft willen openbaren. Omdat wij door dat woord wat u ons schonk, dat wij door dat woord zouden wedergeboren worden tot die levende hoop. Door het eeuwige en onvergankelijke, het altijd blijvende woord van God. Opdat wij deel zouden hebben aan die geweldige toekomst die u voorgesteld hebt aan onze Heer Jezus Christus. Maar die u ook ons hebt willen voorstellen. Opdat we daarheen onze blik zouden richten. En daaraan ons leven zouden ondergeschikt maken. Opdat we slechts zouden zien op die geweldige heerlijkheid die u tot stand heeft gebracht. Langs deze weg van vernedering en verhoging. Langs deze weg van wedergeboorte. Waaraan we door genade en door geloof deel hebben gekregen. We willen u dankzeggen, Vader, voor deze avond waarop we deze dingen mochten bespreken en overdenken met elkaar. We willen ook elkaar bij u brengen voor de komende nacht. Wees u ons nabij en boven alles richt u ons oog slechts op u, opdat daardoor uw naam in ons leven groot gemaakt mag worden. Amen.